Losser is. Ik geloof dat hij nu aanstaat. We zongen over hemel, zee en aarde, wat God lof brengt. Als Jezus redder is, dan gaat het niet alleen maar over ons persoonlijk leven, maar over heel de schepping die verlost wordt. En dat we weer tot bloei mogen komen zoals God het leven bedoeld heeft. Om ook recht te doen aan wie God is, hoe hij zichzelf bekend wil maken en om ook hem daadwerkelijk te ontmoeten, hebben we zijn geest ook nodig dat we samen daar om bidden. Dat doen we vanmiddag met gezang 172, vers 1, 2 en 5. Vanmiddag gaat het over zondag 11. Die gaan we eerst met elkaar lezen. En daarna lezen we twee gedeelten uit Openbaring. Openbaring 4, vers 1 tot en met 3. En Openbaring 5. En als reactie erop zingen we Zingende Gezegend 98, vers 2 en 5. Dat is een lied wat ook gaat over wie is het waard de boekrol te openen.
In zondag 11 lezen we de volgende vragen en antwoorden. Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is verlosser genoemd? Omdat Hij ons verlost van al onze zonden. En omdat er bij niemand anders enig behoud te zoeken en te vinden is. Vraag 30. Geloven zij dan wel in de enige verlosser Jezus, die hun behoud en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken? Nee, maar zij verloochenen met de daad de enige verlosser Jezus, ook al roemen zij met de mond in hem. Want een van beide, of Jezus is geen volkomen verlosser, of zij die deze verlosser met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben wat voor hun behoud nodig is. Tot zover de Heidelberger Catechismus. Dan lezen we Openbaring 4, vanaf vers 1. En daar schrijft Johannes het volgende: hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu: kom hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet. Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder. En rond de troon was een regenboog die eruit zag als smaragd. Dan lezen we in hoofdstuk 5. Toen zag ik dit. Degene die op de troon zat, had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide kanten beschreven was en met 7 zegels was verzegeld. Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep: wie komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen? Maar er was niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien. Ik brak in tranen uit, omdat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. Toen zei een van de oudsten tegen mij: huil niet, want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald. En daarom mag hij de boekrol met de 7 zegels openen. Toen zag ik midden voor de troon een lam staan, tussen de 4 wezens en de oudsten. Het zag eruit als een lam dat geslacht was, en het had 7 hoorns en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. Op hetzelfde moment wierpen de 4 wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook. Dat zijn de gebeden van de heiligen. En ze zetten een nieuw lied in. U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Ze zullen als koningen heersen op aarde. Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten. Het waren er oneindig veel, 10.000 × 10.000, 1.000 × 1.000. Met luide stem riepen ze: het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe. En alle kracht, eer, lof en dank. Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid. De vier wezens antwoordden: amen. En de oudsten wierpen zich in aanbidding neer. Tot zover Openbaring.
Vanmiddag zijn we aangekomen bij zondag 11 uit de catechismus. En dat is de eerste van een viertal zondagen die gaan over de Zoon van God. In zondag 11 gaat het over zijn naam, waarom hij Jezus heet. Zondag 12 gaat over zijn titel, de Messias, de Christus. Zondag 13 over zijn identiteit, wie is hij? Nou, de Zoon van God. En zondag 14 de aanspreektitel, hoe mogen wij hem aanspreken, Heer? En dat laatste komt ook min of meer terug in Openbaring 4 en 5, maar we willen vanmiddag stilstaan bij zondag 7, waarom Jezus verlosser wordt genoemd. En dat wil ik vanmiddag doen aan de hand van Openbaring 4 en 5. Maar ik wil beginnen bij een vraag. Stel, dat vanavond Jezus terugkomt. Of dat je thuis geroepen wordt. Morgen. Ben je welkom? Ben je welkom bij God? En zo ja, waarom? En zo niet, waarom niet? Ben ik welkom in Gods nabijheid? Johannes mag al een blik daarin werpen, in die nabijheid van God en hoe het in Gods woonplaats eruit ziet, hoe het eraan toe gaat. En natuurlijk, openbaring bestaat uit beelden. Dat wil zeggen dat het als het ware een visioen toont waarbij je niet alles één op één kan vertalen. Er worden beelden gebruikt die iets weergeven van de werkelijkheid, maar je zou het kunnen vergelijken met gedichten, waarin metaforen gebruikt worden om iets anders aan te duiden, maar waarvan je wel kan zeggen, oké, met deze metafoor wordt iets gezegd over de wereld om mij heen en daar kan ik vervolgens conclusies aan verbinden. Ik kom daar straks nog even op terug. Alles alleen door Jezus. Dat is wat Johannes te zien krijgt. En dat begint in hoofdstuk 4 bij een beeld van de troonzaal, wat in feite niet een statisch beeld is, maar wel een momentopname. En als je een woordwolk zou maken van hoofdstuk 4, dan is er één woord wat waarschijnlijk wel oppopt, en dat is het woord troon. Het centrum van deze wereld. Daar waar God troont. De regie heeft, alles voor het zeggen heeft. En wat is zonde? Wat is het kwaad waar Jezus ons van moet komen verlossen? Dat is in de allereerste plaats het feit dat die troon niet langer het centrum van ons leven is. Dat anderen, wij zelf, op die troon zijn gaan zitten. Dat je leeft alsof jij de regie in handen hebt en ook zelf de regie wil hebben, wil bepalen wat goed en kwaad is, hoe je leven tot bloei kan komen. En dat je zegt, daar ben ik verantwoordelijk voor, ik moet mijn eigen leven tot een succes maken. Met andere woorden, ik zit op de troon. Johannes kijkt in de hemel en hij ziet de troon van God. Het bijzondere is dat Johannes helemaal niet beschrijft hoe God zelf eruit ziet. Hij beschrijft de troon, als je het hoofdstuk verder leest, maar ook al de versen die wij net zelf lazen. Er zat iemand op de troon met het uiterlijk als van jaspis en sarder. Oké. Het laat iets zien van het feit dat God licht is, maar geen concreet beeld. En rond de troon was een regenboog die eruit zag als smaragd. Nou, en als je dan het hoofdstuk doorleest, dan zie je hoe vier wezens in aanbidding voor God neervallen en 24 oudsten. Nou, die vier wezens, je zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk onze hele wereldgeschiedenis. Hoe de hele geschapen werkelijkheid voor God neerbuigt en de 24 oudsten, daarvan zou je kunnen zeggen dat is de kerk van het Oude Testament, het Eerste Testament, de 12 aartsvaders en de 12 stammen en de 12 apostelen. Zij vertegenwoordigen heel de kerk en ook zij vallen in aanbidding neer. En nu kan het zijn dat je zegt, oké, ik heb niet zo heel veel met aanbidding, met zingen, met het beeld wat hier geschetst wordt. Nou, twee dingen daarover. Allereerst realiseer je dat het altijd beelden zijn in openbaring. En als het één ding duidelijk maakt, dan is het feit dat God al onze aanbidding waard is. En vervolgens betekent dat wij in ons leven God op velelei manieren kunnen aanbidden. In onze liederen, in onze gebeden, maar ook door onze manier van leven. Simpelweg te erkennen, het leven wat ik gekregen heb, alles wat er is, dat heb ik uit zijn hand ontvangen. En het leven wat zomaar grauw kan worden, grijs,
door gebrokenheid, door conflicten waar je in verzeild geraakt bent, door je eigen tekorten, dingen die je bij de handen afbreken, door een wereld waarin dingen gebeuren waar je geen invloed op hebt en waar je machteloos in voelt, die wereld die haar kleur kan verliezen, voor de troon wordt je weer in het volle licht geplaatst. Komt alles tot bloei. Bij degene die alles bedacht heeft en gemaakt heeft. Dus openbaring begint met aanbidding voor de troon. Maar in hoofdstuk 5 valt die aanbidding stil. Want hij die op de troon zit, heeft een boekrol in zijn hand. Er valt van alles over te zeggen, maar laten we er vanmiddag van uitgaan dat dat de toekomst is. Het plan wat God verder door wil zetten. En dat heeft iets in zich van oordelen. En Gods oordeel is zowel bevrijdend voor hen die onderdrukt worden, als ook corrigerend, aansprekend hen die macht misbruiken. Hen die zichzelf op de troon plaatsen. Eigenlijk ons allemaal. En er is maar één die eerlijk kan rechtspreken over het onrecht wat ik bega, waarmee ik anderen kwets, waarmee ik Gods wereld kapot maak. Er is maar één die daar eerlijk over kan rechtspreken, en dat is God zelf. Maar die boekrol ligt in Gods hand en hij stelt hem ter beschikking. Het is zijn verlangen dat de wereldgeschiedenis verder gaat. Dat die boekrol ontsloten wordt, dat er toekomst is. En als de aanbidding stilvalt, dan proeft Johannes even wat er gaande is op het moment als Jezus niet naar deze wereld was gekomen. Als hij niet de verlosser zou zijn. Dan blijven we vastzitten in de wereld waarin we ons nu bevinden. En tuurlijk, er gebeurt ontzettend veel goeds en moois. Dingen waarvan je kan genieten. Maar uiteindelijk haalt dit het bij verre niet bij het leven zoals God dat bedoeld heeft en hoe het tot bloei kan komen. En heb je allemaal vroeg of laat te maken met afbraak, met afscheid, met de dood, met schuld. Met conflicten die hier op aarde niet rechtgesproken worden. En die alleen God kan rechtzetten. Maar die toekomst ligt in de handen van hem die op de troon zit. En er is niemand die blijkbaar in staat is, bij machten is, om die boekrol aan te nemen en die open te maken. En dat brengt Johannes tot wanhoop. Er was niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien. Ik brak in tranen uit, omdat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. Blijkbaar was er niemand die de toekomst doorgang kon laten vinden. En wilde God verder, maar was er geen mens, geen wezen, geen geschapen werkelijkheid die in staat was iets te doen. Niemand. En als zondag 11 spreekt over onze zonde, dan gaat het daarover. Het feit dat wij vastlopen in deze wereld. En dat we niet in slagen om de ander echt tot bloei te laten komen. Dat het je niet lukt om mens te zijn van één stuk waar God volop van geniet. Een mens die samen met de engelen en de wezens God de eer brengt die hem toekomt. Het lukt je niet. En als het daar stopt, dan is er geen toekomst. Dan blijven we in een wereld zitten met vervuiling, met oorlogsgeweld, met conflicten, noem maar op. En ik zei, Johannes mocht even in de wereld kijken alsof Jezus er niet was. En dan kun je op twee manieren daarop reageren. En misschien zit dat ook ergens in ons wel af en toe. Eén reactie is dat je zegt, ik ga het zelf proberen. ik ga deze wereld tot een mooiere plek maken. We gaan er tegenaan. Als het gaat om de klimaatverandering, als het gaat om conflicten, als het gaat... Nou, noem maar op. We doen ons best. Het risico daarvan is, los van dat je vroeg of later achter zou komen dat het je niet gaat lukken, maar dat je ook een ontzettend onbarmhartig iemand wordt. Want jouw strijd is misschien niet de strijd van iemand anders. Die heeft misschien weer heel andere prioriteiten. Die wil opkomen voor vluchtelingen, voor weet ik het. En de ander komt niet mee en je wordt intolerant en ongeduldig, gefrustreerd. Dat is de eerste reactie, dat je keihard je best gaat doen om deze wereld tot een betere plek te maken. De andere is dat je zegt, nou laat maar hangen, het wordt toch nooit wat. En je wordt een beetje cynisch. Ik haal eruit wat erin zit en dat andere mensen creperen, het zal wat. Ik probeer me ervoor af te sluiten. Haal eruit wat erin zit. De aanbidding valt stil. Tot het lam op het toneel verschijnt. Maar Johannes hoort hier iets anders. Een van de oudsten zei tegen mij, huil niet, want de leeuw uit de stam Juda, de telg uit David, heeft de overwinning behaald. Nou, hele oude belofte. De leeuw uit Juda. Hier is die. Degene die orde op staken gaat stellen. De koning, de machtige. En Johannes keert zich om. En hij ziet een lam. Hij hoort over een leeuw, hij ziet een geslacht lam. En ergens lijkt dat te detoneren in die troonzaal. Vol schittering en pracht staat een lam wat geslacht is. Jezus. Hij die met zijn offer in staat is om die boekrol te openen. Hij staat er geslacht. Maar hij staat opgestaan. In de troonzaal, als koning opgevaren. Hem komt het toe, de toekomst te ontsluiten. En dan komt een ontzettend intens moment. Want we hebben het nu niet gelezen, maar voor die troon bevindt zich een glazen zee. Degene op de troon is als het ware niet toegankelijk, is op afstand. Maar dan lezen we in vers 7, het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. Het lam treedt naar voren. En mag die boekrol aannemen. Nou, als je christen bent, mag je weten, als het lam naar voren treedt, dan ben ik ook in Jezus daar aanwezig. Mag ik naar voren treden? Mag ik bij degene op de troon komen? Wordt de afstand overbrugd? Mag ik in de nabijheid komen van hem die met geen pen te beschrijven is? Die al mijn voorstellingsvermogen te boven gaat. Elk beeld wat ik van God heb is ontleed aan wat ik om me heen zie. En iets van schittering wat ik probeer groter te maken. Maar zijn trouw is zo ongelooflijk trouw, daar kan ik niet over nadenken. Zijn liefde gaat zo ver. Daar verbleekt elke liefde die ik ken bij in het niet. Terug naar die eerste vraag die ik stelde. Stel, jij mag vanavond Jezus Christus ontmoeten en hem die op de troon zit. Ben ik welkom? Ja. Omdat hij naar jou is toegekomen. Omdat hij hier zijn leven gegeven heeft. En zegt, kom met mij mee de troonzaal binnen. De toekomst gaat open. Waarom wordt Jezus verlosser genoemd? Omdat er gewoon simpelweg bij geen ander wezen, bij niets of iemand anders, verlossing te vinden is. Behoud, toekomst, wat dan ook. Er is gewoon iemand anders. Alleen bij deze Jezus. Niet bij mijn geloof, niet bij mijn vertrouwen. Dat is niet de reden waarom ik straks welkom ben. Alleen door de naam van Jezus Christus. Het lam wat geslacht is en staat. En dan breekt de jubel in de hemel open. Dan gaat iedereen en alles door de knieën. Niet alleen de vier wezens, niet alleen de oudste. Hemel en aarde, alles buigt zich neer voor degene op de troon en voor het lam. Nou hebben wij het psalmboek in de Bijbel en dat is in feite een tekening van het leven. Het leven waar wij middenin zitten en waar wij dus verlossing uit nodig hebben. Een leven waarin ongelooflijke woede bezongen wordt. Dankbaarheid. Maar ook vragen, klachten. En dat hele psalmboek eindigt met één loflied. Psalm 145 tot en met 150. Vijf psalmliederen lang. En psalm 50 als, 150 als de climax. Alles wat adem heeft, loof de Heer. Nou, dat zie je hier in Openbaring 5 werkelijkheid worden. Vers 13. Elk schepsel in de hemel en op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen. Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe tot in eeuwigheid. Als de catechismus dan in vraag en antwoord 30 vraagt, geloven zij dan wel in de enige verlosser die hun behoud en welvaart bij heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken? Dan wordt er als antwoord gegeven nee. Zij verloochenen met de daad de enige verlosser Jezus, ook al roemen zij met de mond in hem. Dus als wij ons aansluiten bij de hemelbewoners in onze liederen, dan bestaat de mogelijkheid dat wij Jezus Christus verloochenen. Hoe? Opnieuw door zelf op de troon te gaan zitten. Een ander op die troon te plaatsen. Of het nou je kinderen zijn, je kleinkinderen, je partner, je ouders, je vrienden. Iemand tegen wie je opkijkt. Als die bepalend worden voor jouw geluk. Of je gezondheid, of je werk, of noem maar op. Als dat op de troon komt in je leven, dan verloog je Jezus met de daad, zegt zondag 11. Je zoekt je zekerheid uiteindelijk ergens anders. En Openbaring 5 nodigt ons uit om ons behoud, onze zekerheid, alleen bij Jezus Christus te zoeken. Hoe? Doordat de vier wezens antwoorden: amen. Het is waar. Aan hem die op de troon komt, komt alle dank, eer, lof en macht toe. Hij komt ertoe. Geen ander. Omdat God ja zegt tegen ons. En in een wereld waarin vanuit ons zo vaak nee gezegd wordt tegen God, maar in ook waar zo regelmatig er een nee uitgesproken kan worden tegen jou, zegt God ja. Amen. Ik bevestig jouw bestaan. Ik verlos jou en deze wereld en kom haar vernieuwen. En het is vanwege Gods ja tegen ons dat wij ja zeggen tegen hem, amen mogen zeggen, hem weer op de troon mogen zetten. Is het dan niet arrogant, alleen Jezus? Het klinkt misschien in onze tijd, of het klinkt soms misschien als niet meer van deze tijd, dat je mag zeggen alleen Jezus. Maar het is niet arrogant. Het is juist evangelie, verlossing, openheid. Dat je mag zeggen, alleen Jezus geeft mijn leven toekomst. Ik hoef het niet van mezelf te verwachten. En ook al lopen de dingen mis in mijn leven, lopen de dingen stuk, uiteindelijk is dat niet bepalend voor Gods ja over mij. Hij komt heel deze werkelijkheid herstellen. Niet alleen mijn leven, hij komt ons niet wegplukken uit deze wereld. Nee, in deze wereld komt hij heel de schepping herstellen, vernieuwen, volmaken, tot bloei komen. Zodat ook wij gaan zingen voor de troon. Jezus heeft ons verlost tot een koninkrijk gemaakt van priesters. Exodus, hier Openbaring. En dat mogen wij vandaag gaan doen. Een koninkrijk zijn van priesters. God aanbidden begint gewoon vandaag in je concrete leven. Leven van elke dag. En dan hem op de troon zitten. Met de daad niet Jezus verloochenen, maar hem de eer geven. Gewoon door elke dag op te staan. Heer, dank u voor deze dag. Ik krijg hem uit uw hand. Ik wil hem aan u teruggeven. Ik wil leven tot uw eer. Wilt u me daarbij helpen? Geef me uw geest inzicht hoe ik dat kan doen. Concreet het leven ontvangen en ook bidden om verlossing en vernieuwing van heel deze schepping. En daar op onze eigen manier aan bijdragen als een koninkrijk van priesters. Dat is het doel waarmee Jezus ons verlost heeft. Alles van hem verwachten en hem de eer geven. En daar mogen we elke dag in oefenen. Amen. We gaan met elkaar zingen. Dat kan ik zo snel niet vinden. Een loflied op het Lam van God. Gezang 212.
Laten we samen bidden. Alvorens ik dat ga doen met u, wil ik vragen, zijn er gebedspunten die u wilt aandragen? Dankpunten? We moeten allereerst danken en dan bidden. Zijn er dankpunten of gebedspunten? zag iets in het schrift staan achterin, dat neem ik mee. Dan ga ik u voor in gebed. Schepper en verlosser, hemelse Vader, hoe ongelooflijk is het dat we u zomaar mogen aanspreken. We hebben net een beeld gehoord hoe het eruit ziet in de hemel. Heer, hoe machtig u bent. En dat we dan toch zomaar tot u mogen spreken. Heer, we danken u daarvoor. Want u komt toe de dank, de eer, de lof en de macht tot in eeuwigheid. Duizenden engelen zingen u dat toe en wij mogen ons daarbij aansluiten, Heer. We hebben vanmorgen avondmaal gevierd. We zijn duur gekocht met het bloed van het lam. En dat lam dat leeft nog steeds, Heer in de hemel. En dat ziet ons. Ons zoals wij hier zijn. Hoe we morgen zijn en deze week. Heer, we bidden u voor de mensen die u nog niet kennen. Ook de mensen die psychische problemen ervaren. Geef dat ze uw liefde mogen voelen en ontdekken. Help ons om daarin ook een rol te spelen, Heer, dat we iets van u mogen laten zien. Ook als het maandag is, ook als het weer regent. Heer, geef dat we het zicht op u niet verliezen, maar dat we weten dat we onderdeel zijn van een groter verhaal. Verhaal wat u bent begonnen en wat u ook verder kunt brengen. Het lam kan de boekrol openen. Heer, we danken u daarvoor. Dank voor het meegenomen worden in dit grotere verhaal, in een grotere toekomst, in de wederkomst waar we naar uit mogen zien. Heer, kom spoedig terug op deze aarde om helemaal de verlosser te zijn zoals we verwachten. Verlosser van de schepping die lijdt, van de oorlogen die mensen voeren, van de wreedheden, van de vijandelijkheden, de onderdrukking. Heer, u bent de grote bevrijder en verlosser. We willen u ook danken, Heer, voor de geboorte van de kleine Sophie, Sophie Schep, dat u alles goed hebt gemaakt. We willen u daar van harte voor danken. Heer, we leggen zo alles aan u voor. Geef dat uw woord in ons hart landt, dat we het mogen bewaren, dat we er deze week aan terug mogen denken, dat het ons uittilt boven de werkelijkheid, onze grijze werkelijkheid soms in de dingen van alle dag. Heer, dat we mogen weten dat u ons ziet en dat we ons verbonden mogen weten met al die engelen die u de dank, de eer en de lof toezingen. Bescherm ons ook deze nieuwe week. Wees met ons, houd ons dicht bij u, dat we u dienen en dat we u groot mogen maken. We bidden u dat en danken u in Jezus' naam. Amen.
Thank you.
Vanmiddag willen we ook samen God groot maken door ons geloof te belijden. En als antwoord daarop zingen we Psalm 118. We spreken uit, we geloven in één God. De Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heer, Jezus Christus. De enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen. Eén van wezen met de Vader en door hem zijn alle dingen geworden. Te wille van ons mens en te wille van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest, uit de maagd Maria, en is mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader, en vandaar zal hij ook in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. Wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en die levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeet. Wij geloven één heilige algemene apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. We verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Ontvang in geloof de zegen van onze Heer. Ga in vrede naar huis in de verwachting van zijn komst. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God onze Vader. En de verbondenheid van de Heilige Geest is met jullie allen.